Kijk, wij hebben heel veel vragen gekregen, dat is heel mooi. Maar voordat wij die vragen gaan stellen, willen wij ook nog een aantal mededelingen eerst doen en ook Gods woord openen en beginnen met gebed. De eerste mededeling die ik heb is dat de collecte een heel mooi bedrag heeft opgebracht van 358 euro. Dus dat is een mooi bedrag. Daar kunnen we weer heel wat voor doen.
De tweede mededeling is ook de volgende avond. De volgende avond hoopt Kees van Vianen hier aanwezig te zijn. En Kees gaat het met ons hebben over christen zijn in 2015. Dus neem ook zeker bekende vrienden mee naar deze Jij Daaravond. En misschien is het zo dat je niet kan wachten op de volgende Jij Daaravond. Dat is allemaal mogelijk. Dan kan je volgende week ook op 3 dagen, op dinsdag, woensdag en donderdag, een Jij Daaravond meemaken. Nou, dan zou je denken van wat gaan ze nu weer doen? Nou, wij zijn als Jij Daar op de familiedagen in Gorinchem. Gaan wij ook een stukje van het podiumprogramma opvullen. En dan krijgen wij ook een podium om ook de Jij Daaravonden in het klein daar ook na te doen, na te bootsen. Maar in ieder geval, het zullen ook hele mooie avonden worden. Dus heb je in deze vakantie nog niet veel te doen, bezoek een van deze dagen ook, de familiedagen in Gorinchem. En kom zeker ook bij ons langs. Goed, wij zullen nu met elkaar eerst een gedeelte lezen, daarna nog een lied zingen en het tweede gedeelte openen met gebed. En ik wil lezen met jullie een gedeelte uit de Hebreeën 2. Vers 8 en vers 9 en dan slaan we een klein stukje over vers 14 en vers 15. In Hebreeën 2, daar gaat de schrijver van de Hebreeënbrief, die schrijft daar het volgende. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen, want bij het onderworpen van alle dingen aan hem heeft hij niets uitgezonderd dat aan hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. En in de context hier, dan is het zo dat daar mensen waren die begonnen te twijfelen. Het waren christenen die begonnen te twijfelen. Is Jezus wel echt opgestaan? Bestaat hij, was hij eigenlijk wel echt de Messias? Want ze zagen om hun heen allemaal dingen gebeuren. Ze zagen dingen die gebeurden. Waardoor ze begonnen te twijfelen. En misschien is het ook wel bij ons, als je kijkt om je heen, dat je denkt, waar is Jezus' macht? Zien wij nog wel wat van Jezus? En dan gaat de Hebreeën schrijver het volgende zeggen. In vers 9. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Jezus is met heerlijkheid en eer gekroond. Hij zit nu aan de rechterhand van God de Vader en hij heeft alle macht. Hij regeert alles. En hoe is dat nu gekomen? Nou, zegt de schrijver, die voor een korte tijd minder dan de engelen geworden was. Opdat hij door de genade van God voor alle de dood zou proeven. Jezus is mens geworden. En hij is de dood ingegaan. Hij heeft de dood overwonnen. En dan gaat de Hebreeën schrijver daarna een loflied zingen op wat we allemaal niet in de Heer Jezus Christus hebben. Als je Jezus mag hebben tot je redder, tot je heiland, wat je dan in hem mag hebben. En dan mogen we ook vers 14 en 15 eruit halen wie Jezus is, wat hij gedaan heeft. Opdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, zoals wij, heeft hij eveneens daaraan deel gehad. Om door de dood, hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, teniet te doen. En allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Hier zien we dat Jezus echt de macht heeft. Dat hij nu zit aan de rechterhand van de Vader, dat hij straks terugkomt. En dat wat hij gedaan heeft door zijn opstanding, door zijn dood en opstanding, dat we mogen weten dat hij de duivel teniet gedaan heeft. Hij is de overwinnaar. En daarom wil ik ook met elkaar zingen, prijs de Heer met blijde galmen, opwekking 221. Laten we dat ook staande doen. Oh. Marcel heeft liever een psalm, dat vind ik ook allemaal goed. Maar?
Hallo. Het is een andere melodie, maar het is psalm 146 vers 1. Maar ik stel voor dat ook vers 3 en 5 doen. Maar ik dacht, dat is handig.
Oh, voor de beamer, goed. Wij laten ons verrassen door de beamer en door jou. Ja. Wij zingen mee en de muziekgroep. Kom goed. We hebben toch fijn... Nee, het lag niet aan jou. Nee. Of misschien toch wel. Goed, zullen wij nu de avond met elkaar beginnen? Ook met gebed. Heren, zo komen wij in de stilte tot u. En wij mogen u danken. Dat wij hier in vrijheid... over u en uw woord mogen spreken, dat wij uw woord mogen openen. Dat wij hier zo bij elkaar mogen zijn. En wij bidden u, na alles wat u al ons heeft gegeven, geef ook in het tweede gedeelte van deze avond een goede en een rijke en een gezegende avond. Met maar één doel, dat het koninkrijk van Satan wordt afgebroken en dat uw koninkrijk gebouwd wordt. En dat allemaal tot eer en glorie van uw heilige naam. Zegen zo, dokter Paul, in de beantwoording van de vele vragen die er zijn. Dat we er veel van mogen leren, dat we vanuit uw woord mogen leren. Om Jezus wil alleen. Amen. Waar zijn de vragen? Oh, daar komt Dave al. Dat is de redder in nood. 23 vragen.
Ciao.
Dus Marcel, jij mag gaan kiezen welke, denk ik.
Ja.
Of we gaan nog een tweede avond eraan koppelen.
Ja, dat kunnen we ook doen. hoe laat leven we nu? Ik kan het niet goed zien.
10 uur.
En we hebben, de mannen van de tijd, tot laat hebben we?
Half elf.
Mag iets uitlopen? Ja, maar mag het ook van hem? Ja, mag het ook van hem. Oké. Okay. Geven jullie anders een geel? Ja. We kunnen zeggen, we kiezen er 5 uit en die behandelen we heel goed. Of we behandelen ze allemaal en dan gewoon even aanraken.
Ik zal proberen kort en krachtig te antwoorden en dan laat ik het verder over aan jou.
Oké. Okay. Ga ik hier op de pianokruk zitten? Dat bevalt me prima. En zo. Dan begin ik met vraag 23. En daar staat... Ik kan niet Bijbel lezen of bidden... Andere boeken lezen gaat prima. En zodra ik geniet van dingen van God, voel ik me schuldig. Van zijn aanwezigheid. Ik voel me ook enorm schuldig als ik sowieso geniet van dingen. Vanuit mijn karakter ben ik niet erg bang aangelegd. Sterker nog, ik heb heel weinig aanleg voor angst in mijn karakter. Desondanks heb ik heel mijn leven al te maken met extreme angsten. Ik heb altijd gedacht, je bent gewoon bang van karakter. Maar sinds ik meer te weten ben gekomen over mijn familie, van zowel mijn vader als mijn moederskant. Vaderskant, narcist, extreem gekeerd tegen God. Moederskant, heel liefdevol, maar en juist ook heel dichtbij, God levend. Ben ik me, nu ik dat weet, af gaan vragen of mijn angsten niet meer een geestelijke oorsprong hebben. Hierbij komt dat ik als kind en ook nu nog altijd heel dicht bij God heb willen leven. Het lukt alleen nooit vanwege die angst. En nu begint het een beetje te komen, maar mijn contact met God is er nog heel erg belemmerd. En daar baal ik enorm van. Ook vertrouw ik mensen vaak voor geen meter. Iemand die dicht bij de Heer Jezus wil wandelen, in de familie dat aan de ene kant tegenkomt en aan de andere kant niet, niet een bang en angstig karakter heeft en toch te maken heeft met angst en belemmering om in contact met God te komen. Dat is een samenvatting, denk ik. Zal ik hem nog een keer?
Ja, zou je de eerste zin even willen lezen? Want ik kan niet Bijbel lezen of bidden. Andere boeken lezen gaat prima. Voor mij is het natuurlijk erg lastig om zo te zeggen, even een hele goede diagnose te stellen op basis van een paar zinnen. Dus ik wil naar de concrete situatie niet veel uitspreken. Dat kan gewoon niet op basis van zo'n korte beschrijving. Wat ik wel wil benadrukken is dat voor zover het dus met het occulte te maken zou hebben, komt het meer voor dat mensen juist in het Bijbel lezen, in het bidden of in het naar de kerk gaan of het avondmaal enorm belemmerd worden. Ik heb zelf ook een keer te maken gehad met een mevrouw van een jaar of 45, 50. En die vertelde ook van, nou, alle soorten muziek luisteren is prima. Hè, klassieke muziek, moderne muziek. Maar zodra ze geestelijke muziek opzet, krijgt ze enorme hoofdpijn. Dus vandaar dat ik een beetje blijf haken op die eerste zin. Van Bijbel lezen of bidden, dat lukt niet. Ik heb ook een student gehad die in het occulte zat. Hij studeerde theologie. Maar ook riep hij geesten op zijn kamer. En hij snapte wel dat dat niet samen kon gaan. Maar die was dus juist op dit punt ook heel erg belemmerd. Dus nou, dit is voor mij een signaal dat er wat aan de hand kan zijn. Voor de rest, angst kan ook. Maar ik wil ook heel nadrukkelijk zeggen, wat is er psychisch aan de hand? Hoe is de opvoeding geweest? Hoe is de relatie van uit het gezin? Dus het is een complexe situatie. En ik kan er eigenlijk niet genoeg op ingaan. Dat is mijn probleem nu.
Ja. Snap ik. Maar waar zou zo iemand, zo'n jongen of zo'n meisje, waar zou die dan wel naartoe kunnen gaan?
Ik heb zo de indruk dat hier dus voor een deel opvoeding, voor een deel psychische is en misschien ook iets van het occulte. Dat kan zijn dus dat je daar zelf nooit direct mee te maken gehad hebt. Maar dat kan dus te maken hebben met invloed vanuit de familie. En dan zou ik aanraden om naar een organisatie te gaan die van beide kanten verstand heeft. Want als je dus alleen naar een kerk gaat, dan zegt men soms, nou ja, we zullen voor je bidden. En dat is natuurlijk prima, maar daarmee is niet het hele terrein bestreken. Dus bijvoorbeeld van Jan Minderhout, wat ik noemde, of Stichting Kadash, Q-A-D-A-S-H, of Centrum voor Pastorale Counseling in Dordrecht, zulke soort organisaties die je dus een totale palet bekijken om te zoeken van waar dan de aanknopingspunten zitten.
Ja, heel goed. Ik denk inderdaad ook, dit is zo'n mooie vraag ook, maar ook zo persoonlijk en concreet, dat is pas de raad. Dat is eigenlijk niet hier.
Nee, en dat is dus gewoon in een gesprek heb je sowieso wel een uur nodig.
Ja, nou, degene die vraag gesteld heeft, maak gebruik van de laatste aanwijzing om zeker niet het hierbij te laten. Vraag 17 voor de jongens van de Beamer. Als ze die hebben ze niet, denk ik. Sommige mensen denken dat genezingsdiensten zoals van Jan Zijlstra van de duivel komen. Hoe denkt u daarover? Als je tot de Heer Jezus bidt, als tot Jezus gebeden wordt, waarom zou de duivel dan wat met die gebeden doen? Jan Zijlstra is van de duivel. Samengevat.
Nou ja, dan kan ik daar kort en krachtig in zijn. Nee. Hij is in de eerste plaats evangelist. En hij wil ook de naam van de Heer Jezus Christus groot maken. Dat wil niet zeggen dat ik het met alle methoden helemaal eens ben. En ik heb ook een paar keer met hem persoonlijk gesproken en ook een paar punten genoemd waarin we duidelijk van mening verschillen. Maar hij wil juist als evangelist mensen bereiken buiten de kerken. En hij wil ze bij Christus brengen. Dus het is niet uit de duivel of dan heel zijn methode goed is. Dat is een ander verhaal. Dus dat is eigenlijk heel kort mijn reactie.
Ja, nee, dan laten we daar gewoon bij. Vraag 16. U zei dat het een belangrijke taak van de kerk was om mensen die belast zijn te bevrijden. Waarom wordt er dan in onze kerken zo weinig of helemaal geen aandacht aan gegeven? Hoe zouden we als kerk wel dit vorm kunnen geven aan die opdracht? Dat schoot mij ook te binnen toen u uw lezing hield. Ik dacht van, volgens mij zit u in de hervormde kerk. Toch hier staat een hervormde predikant die het heeft over occulte belasting. En over, nou inderdaad, over dat we belaste mensen moeten helpen om te bevrijden. Ik dacht van, nou maar volgens mij is hij, voor zover ik weet, de enige in die hele hervormde kerk die het daar over heeft. Of in ieder geval frequent het over heeft. Is dat onze interpretatie? Of bent u echt zo'n zonderling?
Dat ik de enige ben, dat is fout.
Oh.
Ja, er zijn er heel wat meer. Maar het probleem is dat in geen enkele predikantenopleiding hier goed aandacht aan gegeven wordt. En verder hebben wij natuurlijk onze reformatorische achtergrond. Dus wij oriënteren ons heel erg op oudvaders en op Luther en Calvijn. Met alle respect en alle waardering. Maar toen lagen de fronten anders. Toen ging het meer richting Rooms-Katholieke Kerk. En hoe zit het met het avondmaal en de mis en hoe zit het met de goede werken. We leven nu in een situatie dat het heidendom om ons heen opbloeit. En dan heb je andere vragen. Dus wij moeten de bakens enigszins verzetten. Oftewel, de goede antwoorden vanuit het verleden moeten we zeker handhaven. Wat mij opvalt is dat er zo weinig gebeurt met de vroege kerk. Terwijl als je in de vroege kerk gaat kijken, dan zijn er zoveel geschriften die op de problemen ingaan waar wij nu mee zitten. En dan gaan dus andere teksten uit het Nieuwe Testament weer onder stof vandaan. Goed, verder, er wordt best wel gepreekt bijvoorbeeld over de genezing van iemand of de bevrijding van iemand. Maar dan is heel vaak de toepassing, ja, zo bevrijdt Jezus geestelijk van de macht van de duisternis. Terwijl als ik er tegenwoordig over preek, dan noem ik bijvoorbeeld 3 of 4 hedendaagse voorbeelden van mensen die ook op deze manier bevrijd worden. En dat maakt het iets anders.
Dus niet, wat is dan uw advies voor predikanten? Niet alleen de toepassing maken naar Jezus vergeeft de zonde?
Maar... inderdaad. En mijn advies is vooral, ga deze zaken eens op catechisatie aan de orde stellen. Ook in de jaren 90, de meeste verhalen kreeg ik van de catechisanten. En dan krijg je te horen wat er leeft en waar zij mee zitten. En nu ook nog steeds van studenten en anderen met zulke avonden hoor ik heel veel voorbeelden. En dat betekent dus eigenlijk als je de nood van de huidige mens serieus neemt, in de kerk en buiten de kerk, dan moet je er wel bij stilstaan.
Nog een laatste ding van die vraag. Is het inderdaad onderdeel van de missie van de kerk in Nederland om mensen die belast zijn te bevrijden? Hoe ziet u dat?
Dat is zeker de missie. Ik krijg ook af en toe vragen van niet-christenen die gekweld worden door geesten en demonische machten. En die zeggen van alsjeblieft bevrijd mij. En dan kan het ook zeggen, dat merk ik ook bij jongeren die bijvoorbeeld meedoen met evangelisatiewerk. Dabaarwerk, zomers. Dan is het niet alleen meer van het uitleggen van het evangelie, maar dan zegt men gewoon van nou, laten we eens kijken wie het machtigste is. Ik heb van verschillende mensen gehoord van evangelisatiewerk, dat dan bijvoorbeeld jongeren van een jaar of 18, 19, die komen dan die tent binnen en zeggen, ah, jullie hebben hier bijbels hè, en van die liedbundels. Dat is voor ons heel heftig. Jullie zijn christen. Wij hebben relatie met de geesten. Vind je het goed dat wij in de tent een altaartje bouwen en dat we de geesten oproepen? En jullie zijn er natuurlijk op tegen, dus jullie bidden dat het niet doorgaat. En dan kijken we gewoon wie het sterkste is. Zulke soort dingen. Dus wat we eigenlijk noemen in het Engels de power encounter. Dus de botsing van de machten. Nou, dat tref je dus in de evangelieën en het boek Handelingen aan. Dat was vaak in de vroege kerk. En ik denk zelf dat we die tijd meer tegemoet gaan.
Ja, nu u dit zegt, ja, ik wil door naar de volgende vraag. Maar ik heb nog één vraag. Wat moet je daar nou op doen? Als iemand je dat... doet me een beetje denken aan Elia op de berg Karmel.
Moet je dan altijd zo'n power encounter aangaan? Of moet je ook soms zeggen van, joh, aan dit spelletje doe ik niet mee? Of...
Wat ik jammer vind in dit geval, is dat de jongeren zo overvallen werden door de vraag, dat ze bijna in paniek raakten. Hmm. En zeiden, oh, nee. Waarop de anderen ze natuurlijk flink uitlachten, van, ah, jullie durven niet. Hmm. Dus kijk, het verschil met Elia is dat Elia het namens God deed. Hier komt de vraag van de andere kant.
Ja.
En als je dus een tent hebt die bestemd is voor evangelisatiewerk, en een ander zegt, mogen wij een altaartje daar gaan bouwen om? Zou ik zeggen, nooit. Nee. Nooit, moet je nooit toestaan. Maar je kunt natuurlijk wel zeggen, hè, want je krijgt elke keer weer van die onverwachte uitdagingen, geef ons de tijd, morgen komen we erop terug. En dat je dan bidt en met elkaar spreekt, bid om wijsheid. En dan kun je met overtuiging de volgende dag een antwoord geven. Dan kun je met overtuiging zeggen, van dit gaat zo tegen ons in, wij staan dit niet toe. En dan ben je dus niet vanuit de machteloosheid van help, ja, dit hebben we op categorisatie nooit gehad, wat je dan doen moet.
Marcel?
Oh, ja?
Misschien zijn er ook nog vragen vanuit de zaal. Weet je, dus volgens mij vergat je het beetje, dus ik probeer een beetje...
Oh, dat mag. Alleen, dan komen deze vragen er zeker niet doorheen. Ja. Maar het mag zeker. Mag zeker. Vul aan of vraag door als je wil. Moet wel even je hand omhoog steken, want anders komt hij niet naar je toe.
Ja, goed.
Nou, dan ga ik door. Ja. Mag ook. Iedereen denkt van, ja, wacht even, ik heb het al met alle moeite op een blaadje geschreven. Ik hoef het niet nog een keer hand omhoog te steken. Helemaal goed. Vraag 13. Even voor de jongens van de beam. Even iets, die hebben jullie... Oké. Nee, dan is het goed. Anders doe ik het iedere keer van erop wachten. Vraag 13. Mijn collega vertelde onlangs dat ze een speciale band heeft met haar overleden grootouders. Ze legt bijvoorbeeld wel eens een ketting van haar oma onder haar kussen... Is dat een vorm van occultisme of bijgeloof? Of is bijgeloof ook occultisme? Kunt u advies geven?
Het is een verschijnsel dat wel bij rouwverwerking hoort, dat soms in dromen of zo de overledene verschijnt aan iemand. Dat hoeft helemaal niks occults te hebben. Het probleem ontstaat wanneer men zegt, iemand is overleden en ik wil graag de geest oproepen van die persoon om daar nog in contact mee te komen. Dan is het we merken dat natuurlijk in 1 Samuel 28 bij Saul en Samuel. Vandaag de dag gebeurt er dus veel, ook bij tv-programma's van Char en anderen, dat men zegt, iemand is overleden en ik wil die persoon spreken. Nou, naar mijn overtuiging is het dan niet de overledene, maar de demonische macht die iemand nadoet. Want het zijn bijna altijd ook geruststellende verhalen. In dit geval een ketting onder een kussen leggen. Ja, je kunt zeggen, is dat nou verstandig of niet? Maar dat hoeft dus niks met occultisme te maken hebben. En of het nou bijgeloof is, ik weet niet welk geloof eraan gehecht wordt. Dus het kan zijn gewoon een vorm om het verlies te verwerken.
Hm. En bijgeloof in de algemeenheid hoeft nu niet meteen occultisme te zijn? Ben je bang voor zwarte katten? Of
nee, dat... Nee, dus bijgeloof, daarvoor kun je zeggen, nou goed, dat is eigenlijk niet goed. Maar het occulte is dat je heel bewust of onder invloed van anderen op het terrein van Satan komt. En dat is dit niet.
Ja. Oké, gaan we gauw door naar de volgende vraag. Vraag 11. Even kijken hoor. Ja, ik zie nu dat het eigenlijk een vraag is voor later, maar ik ga hem even voorlezen. Kan er aan het einde van de avond gebeden worden voor de bescherming tegen de duivel? Ik merk zelf dat als er gesproken wordt over... dat kan ik niet goed lezen. Zaken die met betrekking hebben tot de duivel.
Mm-hmm. Ja.
Dat de duivel probeert om je bang te maken.
Ja, prima.
U mag straks ook eindigen met gebed, dus dan kunt u dat meenemen. Vraag 14... In hoeverre moet je actief meedoen aan rituelen om occult belast te worden? Mijn broertje van 8 jaar kwam bijvoorbeeld best wel eens angstig thuis toen hij had meegedaan aan dat potlodenspel. Ik denk dat Charlie mee bedoeld wordt. Ja. Ik zou niet weten. Charlie, ja. Dus hoe actief moet je zijn in het occulte om echt occult belast te worden?
Ja, dus actief meedoen is natuurlijk de ergste vorm. Het valt me ook wel op dat er andere situaties zijn waarin mensen veel passiever zijn. Dat ze een film bekijken bijvoorbeeld. Of Maar het kan dus ook via de ouders of de grootouders. En dan is iemand dus volstrekt geen dader, maar slachtoffer. En het kan dus ook zijn bij seksueel misbruik, verkrachtingen, trauma's. Dus niet altijd is men actief, maar er moet wel, om zo te zeggen, iets speciaals gebeuren.
Nu u dit zegt, hoe kun je dat voor jezelf, klinkt een beetje raar misschien, maar hoe kun je het voor jezelf controleren? Als je de angst hebt bij jezelf van, ik heb wel eens wat meegemaakt in mijn leven en ook dingen die u noemt, van inderdaad misschien geschiedenis of geweld in je eigen leven meegemaakt. In ieder geval dat je aanleiding hebt om te denken dat je misschien occult belast bent. Hoe kun je dat voor jezelf uitsluiten of misschien wel juist bevestigd krijgen? Is daar iets voor?
Ik heb al gezegd dat de uitwerking van allerlei zaken heel verschillend kan zijn. Het kan zijn dat 10 mensen hetzelfde doen en dat er 1 last van heeft en de andere 9 niet. Ik krijg wel eens de indruk dat Satan juist de zwakste persoon uitkiest. Heel gemeen, maar om die dan extra te pakken. Het gaat er ook om van dat je in alle nuchterheid zelf te raden gaat van, heb ik verschijnselen die enigszins deze richting uitwijzen? Zo niet, dan hoef je ook niet bang te zijn voor deze richting. In zijn algemeenheid, bid voor zover je actief bij betrokken was om vergeving. Bid ook om bevrijding. En mijn ervaring is ook dat veel mensen die dus in wat lichtere mate met dit terrein in aanraking zijn gekomen, als ze het zelf in gebed bij God brengen, dat het daarna ook over is. Dus iemand hoeft niet te blijven twijfelen op dit gebied, maar mag dan ook zeggen, ik heb bij de Heere gebracht en dan staat er ook een punt achter. Als iemand er ernstiger in zat, en er zijn veel meer dingen aan de hand, of iemand zegt van ik kom gewoon echt niet verder, roep dan hulp in, dat er met anderen gebeden wordt of dat er een serie gesprekken zijn en gebeden voor bevrijding. Besef dus de macht van de Heer Jezus Christus en blijf niet steken in een heleboel vragen van misschien dit, misschien dat, misschien dat. Dan mag er ook vertrouwen zijn dat als we doen wat God in zijn woord zegt, ook voor die bevrijding, dat hij de beschermer is.
Mooi. Volgende vraag, 9. Iemand kan depressieve stemmen in zich krijgen. Is dat altijd van de duivel of kan dat ook ontstaan zijn door de gevolgen van een ziekte, schizofrenie of andere depressieve aandoening?
Het laatste, dat kunnen ook gewone psychische verschijnselen zijn.
En daarvoor moet je eigenlijk naar een pastoraal counselor en naar een psycholoog gaan om dat goed helder te krijgen.
Ja, maar kijk, als iemand zegt ik heb meegedaan met geesten oproepen met zo'n Ouija-bord en de dag daarna kreeg ik daar last van. Dan denk ik, wacht even, dan kan er dus wel een relatie zijn. Ja. Maar op zich hoeft het dus helemaal niet.
We moeten niet alles demoniseren en niet alles psychologiseren, maar gewoon onderscheiden wat.
Ja, maar met de verschijnselen die ik noemde, laat er dan een lampje gaan branden. Van, misschien is dit, misschien is dat aan de hand. Ja.
Okay. Vraag 7. Iemand zegt hier dat het een indrukwekkende lezing was. Is het mogelijk, is het mogelijk dat als iemand bevrijdingspastoraat ondergaat, de demon dan weer terugkeert of toch nog achterblijft? Kun je na een aantal keer van bevrijdingspastoraat toch bezeten blijven? Of zou de nadruk in de behandeling dan toch op het psychologische aspect moeten liggen?
Ja,
levert de bevrijdingspastoraat altijd bevrijding?
Ja, dus wat mij opvalt is dat mensen die echt diep in het occulte zaten ook vaak geen besef hebben waardoor het allemaal veroorzaakt is. Dus dan is er een bepaalde vergeetachtigheid of een stukje onkunde. En dan kan iemand zeggen, ik heb dat gedaan, fout, en dat beleid ik. En laten we bidden voor vergeving. Ja, maar dan is dus niet het hele probleem opgelost. Het is als het ware met een ui, dat je schil voor schil af moet pellen voordat je bij de kern komt. Dus het kan zijn dat er een veel langer traject nodig is. Dat was bijvoorbeeld bij die mevrouw die in het satanisme gezeten heeft. Die heeft jaren nog last gehad van bepaalde verschijnselen. Nou goed, en dan kwam er dus als het ware steeds meer aan de oppervlakte van, maar dit is er ook nog en dat is er ook nog. Verder is van belang, kan het nou terugkomen? Dat geldt vooral als mensen geen christen zijn. Want ik krijg ook wel van niet-christenen de vraag van, wil je voor me bidden dat ik van die lastige geesten afkom? dan zegt Jezus dat als het huis met gereinigd wordt met bezemen en het blijft leeg, dat die demon terug kan komen met 7 anderen en dan is het laatste erger dan in het begin. Dus het is enorm van belang dat niet alleen verkeerde machten verdreven worden, maar dat er ook gebeden wordt om de vervulling met de Heilige Geest. En juist omdat ook die demonische machten natuurlijk hoe dan ook terug willen keren, omdat ze hun greep verliezen op een persoon, zal iemand nogal eens aangevallen worden. En dan is het juist van belang om te bidden voor de vervulling en de bescherming met de Heilige Geest. Dus dat is ook een heel belangrijk punt.
En even kijken hoor, ik had hier een vraag die hier eigenlijk op aansluit. Vraag 2, hoe kun je dit nu uitleggen aan een niet-gelover, aan een niet-christen? Want ik zie u hier staan en u deelt het zo en ik zelf erken dat dit waar is en dat dit klopt. Maar ik zit tegelijkertijd te denken, als ik dit bij de supermarkt, bij de C1000 tijdens het vakkenvullen ga vertellen aan Ahmed of aan Nathan die niks van God moet hebben en zeker niet van het christelijk geloof. Ja, die zit me aan te kijken van, joh, heb jij te veel fantasiefilms zitten kijken? Waar heb je het over? Hoe maak je dat duidelijk aan een niet-gelovige? Zeker ook als zo'n niet-gelovige onbewust, u noemde RTL 4 met Char en Derek Ogilvy. En ik zie hier staan Huis Anubis. Ja. En meer van dat soort voorbeelden.
Ja.
Hoe heet dat?
Anubis.
Hoe? Anubis?
Ja, nee, het is goed dat je er niet naar kijkt.
Ik ken het niet.
Kijk, wat, of nou tijdens,
wel.
Of nou tijdens het vakkenvullen.
Is niet goed. Nee, geintje.
Of nou tijdens het vakkenvullen deze gesprekken zijn, dat weet ik niet. Maar het is alweer jaren terug dat ik een heel kort mailtje kreeg. Van, hoi, klopt het dat u pastoor bent? En wilt u mij bevrijden van geesten? Nou, pastoor, dat laat ik dan maar. Dan heb je toch de indruk dat iemand kerkelijk niet helemaal op de hoogte is. Maar toen mailde ik dus terug van, nou, wie ben je en wat is er aan de hand? Het was een meisje uit het midden van het land. En zij zei, ja, ik ben hindoe. En ik wil heel graag bevrijd worden van de geesten, want daar heb ik echt last van. En ik weet dat u christen bent. Maar het is helemaal geen probleem hoor. U mag rustig bidden in de naam van Jezus. Als ik maar van het probleem afkom. Nou, dat is een hele concrete vraag.
Ja.
Toen dacht ik ook van, ja, hoe moet ik dat nou uitleggen? Dus ik heb gezocht naar een gemeenschap van christenen, en die ook gevonden in Rotterdam, waar mensen zitten met een hindoe achtergrond. En die, waar ook een predikant werkzaam was. En dan denk ik, dan kunnen die mensen in haar taal ook aangeven wat er aan de hand is. En het andere punt is, ja, mensen zijn niet geïnteresseerd in het christendom als theorie. Maar als je zegt, maar wil je nou verlost worden van die kwelling? Wil je nou bevrijd worden? Dan wordt het een ander verhaal. Ja. Want dan zegt iemand, en dat heb ik dus meegemaakt, ook reformatorische christenen, ik weet ook nog een voorbeeld, die werden in een moslimgezin gevraagd. En de vader die zei, mijn zoon van 18 die is bezeten. En we zijn jaren naar een psycholoog geweest en een psychiater en niemand kan hem helpen. Maar hij vloekt en het schuim staat op zijn lippen. En hij zei, ik weet dat jij een christen bent. En in jouw Bijbel staat hoe je dat moet doen. Dus alsjeblieft, wil je mijn zoon helpen? Men is niet geïnteresseerd in de theorie, maar wel in de bevrijding.
Ja.
En dat biedt allerlei mogelijkheden. Nou, dan kun je naar mijn overtuiging niet bidden zonder de naam van Christus ook te noemen. En wat ik merk bijvoorbeeld in India, dat men dat dan ook wel bij niet-christenen wil doen. Maar dat men zegt, om te voorkomen dat die geesten terugkomen, wil jij je dan onder de heerschappij van Jezus Christus stellen. Onder zijn koningsheerschappij. Dat je hem gaat dienen. Ook al snap je nog niks van het evangelie, maar dat je wel zijn heerschappij aanvaardt. En dat doet men dan, dan raakt men ook bevrijd. En soms een paar weken later snapt men pas iets elementairs van het geloof.
Net, dat is even terug al, toen noemde u belaste mensen te bevrijden, dat moet je doen. Nou, laat ze bidden, vaak kun je het ook zelf doen als de occulte belasting wat niet al te diep is. Bid om vergeving en bid om reiniging. En ook in uw lezing maakt u het punt van dat tweede, dat bidden om reiniging is wel echt heel belangrijk. En hier stelt een vragensteller, 10 is dat, van in 1 Johannes 1 vers 9 staat dat God getrouw is om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dat lijkt daar hand in hand te gaan. Waarom, als de vraagsteller samenvat en goed begrijpt, waarom haalt u het dan soort van uit elkaar? Als er voor 2 onderdelen zijn.
Het kan samengaan. En er zijn ook voorbeelden bekend van mensen die van buiten het christelijk geloof waren, die christen worden en die daarmee ook bevrijd worden van die negatieve invloeden. Maar er zijn ook voorbeelden bekend dat mensen juist ontzettend veel aanvechtingen krijgen. Ja, laat ik één voorbeeld noemen. Er was ook een meisje van een buitenlandse afkomst en die was in Nederland in het voorjaar christen geworden. En toen ging ze mee in de zomer met een zomerkamp van Stichting Gaven. En zij klaagde bij de leiding. Ze zegt: ik ben nou 4 maanden christen. En ik zie daar staan de belofte. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. En ik had zo gehoopt, zei ze, dat ik rust zou ontvangen. Maar er is verschrikkelijke onrust. Ik heb zoveel onrust deze 4 maanden ervaren. En ik geloof in Jezus, ik geloof ook dat ik vergeving van zonde heb, maar die rust, daar klopt gewoon niks van. En toen, met name 's nachts, werd het ontzettend heftig en de leiding heeft daarin ook een demonische tegenaanval gezien en hebben toen gebeden voor bevrijding, verlossing van die satanische macht, van die demonische macht. En vanaf dat moment heeft zij wel alle rust ervaren. Dus het is gewoon puur praktijksituaties. Dat bij sommigen is het tot het geloof komen, dan is men ook vrij. Bij anderen is het onderscheiden in fasen. Maar omdat wij vaak denken, het gaat erom dat je vergeving hebt en dat is genoeg. Daarom heb ik het expres genoemd. Maar in deze tekst wordt het inderdaad prachtig bij elkaar gehouden.
Het hoort ook bij elkaar, alleen het is soms belangrijk om dat koningschap van de Heer Jezus ook expliciet uit te spreken.
Dus dat is dan ook de belofte en daar mag je dan ook op beroepen.
Nou, mooi, heel mooi. Vraag 1. Kunt u iets zeggen over mindfulness? Is er wat dat betreft een link met occultisme? En hoe zit het met yoga? En misschien moet u eens even uitleggen.
Ja, dus heel algemeen. Ik heb het dus gehad over specifieke occulte zaken. Ik heb het ook gehad over geneeswijzen. Maar misschien dat sommigen van jullie ook wel te maken hebben met allerlei groepstrainingen en bedrijfstrainingen, waarin ook steeds meer van die Oosterse elementen naar voren komen. En dat ook heel erg op de psyche ingewerkt wordt. Mindfulness, daar zitten goede psychologische elementen in. Hè, dat je niet alleen maar rationeel bezig bent of met je lichaam, maar dat er ook bepaalde afstemming is op gevoelens. Maar dan is dus de leidinggevende enorm belangrijk. Hè, doet iemand het vanuit neutraal of vanuit christelijk standpunt, of heeft iemand een hele andere achtergrond? Nou, iets soortgelijks geldt voor yoga. Yoga wordt aangeboden als gymnastiek tegen stress. Maar ik heb thuis bijvoorbeeld een folder liggen waarin aangeboden wordt eens in de week een avond yoga. En dan leren we 3 avonden in de maand de technieken. Maar wil je echt verder komen, dan moet je naar de 4e avond. Want dan leren we je de geestelijke achtergronden. Dus een heleboel van deze methoden zijn aangepast aan de westerse context, om ze aanvaardbaar te maken voor ons, terwijl ze eigenlijk in een andere context ontstaan zijn. En als je dan verder wil komen, dan moet je je daarin verdiepen. Ja. Dus het is een genuanceerd antwoord. Het is op zich niet verkeerd, maar het kan verkeerd gebruikt worden.
Vraag 15, zegt iemand van, als iemand überhaupt niet gelooft, is die dan meteen bezeten. U haalde het aan uit de vroege kerk, hè, van iedereen die, ik weet niet van wie het citaat was, maar u haalde het citaat aan van degene die van buiten, van Tertullianus, als degene van buiten de kerk komt, dan beschouwen we die als een bezetene die Jezus niet alleen nodig heeft voor vergeving, maar ook voor bevrijding.
Nou ja, dat was de uitspraak van Tertullianus, die ervan uitging in een heidense omgeving. Toen waren er geen atheïsten. Iedereen had een godsdienst. En het ging er hem vooral om dat mensen ook naar de tempel gaan en daar offeren. En Paulus zegt ook in 1 Korinthe 10 vers 20 dat achter de afgoden demonen schuil gaan. Dus in onze achterban is het heel gebruikelijk, de afgodsbeelden stellen niks voor. Dus daar kun je ook om lachen, hè, dat is gewoon niks. Paulus zegt dat achter die afgodsbeelden demonen schuil gaan. En dus ging de vroege kerk ervan uit dat als iemand verering had getoond in zo'n tempel, dat hij daar dus demonische machten mee had. En eventueel hun kinderen ook. Dus in onze situatie, waar we natuurlijk een christelijke natie zijn geweest, min of meer, kunnen ook mensen atheïst zijn. Dus dan zal ik niet gelijk zeggen dat ze dus die last hebben van de demonen.
Hallo.
Dus dat...
Ja. Weer een genuanceerd antwoord. Je moet genuanceerd hierover spreken, dat is wel duidelijk. De ene laatste vraag. Oh, ja, heel goed. Waar? Ja. Er komt een microfoon je kant op.
Mijn vraag was, wat nou als je dus inderdaad eigenlijk niet gelooft, maar dan kan je toch eigenlijk niet op een neutraal pad staan, dan ben je eigenlijk sowieso al van de Satan. Dus als je tot geloof komt, behoor je tot God. Alleen als je dus niet gelooft, behoor je eigenlijk tot de Satan. En in die zin zou je dan eigenlijk bezeten zijn door de Satan en bezeten van de Satan.
Nou, wat dat betreft is het inderdaad zwart-wit. Hè. Je hoort of bij de ene of bij de andere partij. Maar ik heb het vanavond dus niet over dat veel algemeenere. Ook niet over allerlei verleidingen, verzoekingen, aanvechtingen. Maar ik heb het specifiek over het occulte. En dat betekent als iemand zich op occult terrein begeven heeft, dat er een soort rechtsgrond is ontstaan. Dat de demonen recht hebben om in iemand te wonen. Nou, en... die situatie is niet bij alle niet-christenen het geval. Dus als het gaat om bij welke partij hoor je, dan geef ik je helemaal gelijk. Maar dus er zijn ook genoeg niet-christenen waar geen bevrijdingspastoraat voor nodig is, maar heel duidelijk uitleggen wat het evangelie inhoudt en dan vragen of ze christen willen worden. Maar ik heb het dus over een kleinere groep waarbij demonische machten alles tegenhouden. En ik kan nog wel even zeggen, ook in het evangelisatiewerk wordt dat steeds belangrijker. Ik heb verschillende contacten gehad met evangelisten. Of mensen die een kring voor zoekers, alfakring en zo leiden. En dat ze zeggen, wij hebben mensen die komen, die hebben zich religieus in van alles en nog wat verdiept. En die komen ook bij ons. Maar zodra de naam Jezus genoemd wordt, of gebeden wordt voor de kracht van de Heilige Geest, dan gaan ze zich heel raar gedragen. De een valt bijna flauw en de ander breekt het zweet hem uit. En wat is dat? Nou, juist ook de kerken krijgen steeds meer te maken met religieuze zoekers die al van alles en nog wat ook op spiritueel gebied hebben geprobeerd. En dus wordt het wel belangrijk om daarbij stil te staan. Dus ik denk dat de categorie groter wordt. Maar als zodanig zal ik niet van iedere niet-christen zeggen dat hij demonen in zich heeft.
Behoren bij het Rijk van de Duisternis betekent niet dat je meteen ook een demon in je hebt. Ja. Dat is het onderscheid. Ja. Ja. De vraag 4 die we hebben nog hebben leren. Volgens mij heb ik dan wel bijna alle vragen gehad. De vragen die ik niet heb gehad, die lijken denk ik wel een beetje op wat we wel hebben besproken. En dat is, geeft God belofte om demonen uit te drijven? En zo ja, hoe krijgt dit dan vandaag de dag concreet gestalte?
Die belofte die staat onder andere in Marcus 16. Slot, dat deze tekenen zullen de gelovigen volgen. Wat ik dan belangrijk vind is ook om te kijken van hoe ging de vroege kerk hiermee om. De eerste kerkorden bijvoorbeeld in Rome, zoals die bekend zijn uit de derde eeuw. Daar had men tientallen mensen in dienst die exorcist waren. Dus men had oudsten, men had bisschoppen, men had... diakenen en men had exorcisten. Nou, die laatste hebben wij niet meer in dienst. Maar dat was dus heel gebruikelijk. Op een gegeven moment is het ook zo dat als in de vroege kerk, als mensen gedoopt worden, en dat gebeurt dan vooral in de paasnacht, dat men een hele tijd catechese krijgt om ze voor te bereiden, maar dan de leidinggevende, de predikant of bisschop, die moet dan het laatste doen, om te onderzoeken of mensen echt bevrijd zijn van de demonen. En als ze dat niet zijn, dan moet het alsnog gebeuren. Hoe gebeurt dat nu vandaag de dag? Nou, ik heb al een paar keer gezegd, in lichte situaties kan iemand daar zelf om bidden en kan ook zelf bevrijding ervaren. In ernstiger situatie, dan is het wenselijk om daar hulp bij te vragen. Wat dan? Kijk, dan kun je met elkaar bidden voor bevrijding. Maar soms is alleen de buitenste schil van de ui weg. Dan is er dus een demonische macht bijvoorbeeld weg, maar zitten er nog anderen. En dan moet je weer een volgende keer nog weer dieper erop ingaan. Dus het kan een traject zijn. Wat ik dan wel van belang vind, is dat iemand zelf steeds het geloof in Christus uitspreekt en ook bereid is om de consequenties te dragen. En een hulpverlener is er niet altijd bij. Dat is misschien eens in de week of eens in de twee weken. Maar misschien heeft iemand dan morgen nacht om 3 uur een geweldige aanvechting. Nou, dan moet je dus bijvoorbeeld zo'n Psalm 91 meegeven of Efeze 6. Gewoon richtlijnen van wat moet je nu doen? Luther bracht dat ook in de praktijk. Toen Satan hem ook zijn zonde voorhield, toen sprak hij Satan aan. Van het bloed van Jezus Christus, reinig van alle zonden en daarom ga weg. Dus dat is heftiger en gaat verder dan wij gewend zijn. Dus je moet iemand toerusten. En ik heb ook wel een situatie meegemaakt van een meisje dat erg graag bevrijding wilde hebben. Daar heb ik ook voor gebeden. En toen heb ik ook gezegd, het is heel erg belangrijk dat je in de Bijbel leest, die en die gedeelte, en dat je bidt. En dat je ook een geestelijke begeleider vraagt in je eigen gemeente. Iemand met wie je dan allerlei zaken kunt bespreken. Nou, zij heeft daar met de pet naar gegooid. Ik dacht, nou, ik ben vrij, dus dat is allemaal mooi. En een half jaar later zat ze weer flink in de problemen. Nam ze weer contact op. En toen vroeg ik ook, nou, wat heb je nou in dat half jaar gedaan? Hoe heb je nou zelf Satan actief weerstaan? Nou, als er niks aan gedaan. Nou, dan, als we dus zwak zijn op een bepaald punt, kunnen we dan weer flink aangevallen worden. Ja. Dus dat is een heel kort bestek. Dus verwacht niet alles van de hulpverlener. Die kan trouwens uit zichzelf helemaal niks. Maar het gaat om de belofte van Jezus Christus. Ook om de praktijk van de kerk in het boek Handelingen. En nu weet ik wel dat in de reformatorische kringen soms gezegd wordt dat die bijzondere gaven gestopt zijn na de tijd van de apostelen. En dan zeg ik gewoon heel duidelijk, dat is niet waar. De kerkgeschiedenis is daar overduidelijk in dat zeker de eerste 4 eeuwen van de kerkgeschiedenis men dit volop gedaan heeft. Dus laten we daar in de leer gaan.
Heel goed. Jullie hebben het gemerkt, Jocelyn merkte het ook al op, dat ik niet iedere keer naar iedere vraag jullie gevraagd heb om reactie of aanvullende vragen. Dat had alles te maken met het aantal vragen. Ik hoop dat je me dat niet kwalijk neemt. Ik dacht, degene die de moeite hebben gedaan om het op te schrijven, die wilde ik me even voor aangeven. Maar wel goed dat er even onderbroken werd. En ik wil tot slot, voordat ik de echte laatste vraag stel, nog wel jullie de gelegenheid geven. Als je nou echt een vraag hebt, ja joh, dat wil ik toch nog even, die vraag wil ik toch nog heel graag stellen. Die ligt me echt op het hart. Dan wil ik daar wel even de ruimte voor geven. Oké, ja.
Ik heb nog een vraag. Dit gaat om wat oudere mensen of jongeren. Hoe merk je het bij kinderen?
Dus de vraag hoe je het bij kinderen merkt, dat is lastig, zonder meer. Het hangt nogal af van de leeftijd. Ik heb het zelf in mijn gemeentewerk als predikant, ik werk nu dus vooral in het onderwijs, maar ik ben ook gemeentepredikant geweest 11 jaar, heb ik het ook een keer gemerkt dat er bij een meisje van 2 jaar hele vreemde verschijnselen waren. En dan ga je doorvragen, hebben jullie als ouders wel eens wat gedaan met het occulte? Want het kind is natuurlijk gewoon te jong. Als je niet met het occulte bezig bent geweest, heb je soms vreemde geneeswijzen geprobeerd? Zijn er meer vreemde verschijnselen bij jullie in de familie? Nou, dat bleek vooral in haar familie het geval te zijn. En dan probeer je het dus enigszins te herleiden tot familie-invloeden. Op een heel ander voorbeeld, ik heb gisteren een moeder gesproken met een jongen van 14. En daar waren ook vreemde verschijnselen, zodat zij zich zorgen ging maken en gewoon eens wat wilde peilen. Van, nou, denk je dit, denk je dat? Nou, ik vond het een moeilijke situatie. Maar goed, ik heb wat vragen aangereikt, wat handvatten aangereikt. Van, nou, daar zou je op kunnen letten. Of je zou dit eens kunnen vragen. Het bleek bij een jongen te zijn van 14 die de laatste jaren erg veel verzwegen heeft voor zijn ouders. En nu komen er langzamerhand steeds meer dingen uit. Dus het is moeilijk. Maar daarom ook die eerste vraag die ik kreeg. Praktijksituaties, om daar een heel goed oordeel over te vellen, is vaak heel wat tijd voor nodig. Dus ook gemeenten die hier wel wat aan doen, die nemen daar ook meestal een paar maanden de tijd voor. Met vragenlijsten. Soms raadplegen ze maatschappelijk werk of een psycholoog of een psychiater. Ook is het natuurlijk bij kinderen zo dat je ze niet bang moet maken. Het onderwerp van vanavond is natuurlijk naar jonge kinderen ook zo van, help, wat gebeurt er nu allemaal? Maar dan kun je dus veel meer verhullend taalgebruik hanteren. Van er is iets negatiefs in je, of je hebt daar last van. Nou, dan bidden we dat je van dat negatieve bevrijd wordt. Steeds weer gericht op de bevrijding, de verlossing door Jezus Christus. En ook is het heel erg van belang, de gave van het onderscheiden van de geesten. Dus niet alles wat er aan rare verschijnselen is, dat heeft met het occulte te maken. En dat moeten we dan ook gewoon bij het andere terrein laten. Maar daarom is het ook heel goed om dit in teamverband te doen, met een paar mensen, dat er ook veel gebeden wordt aan de vraag aan God om wijsheid van wat is hier van toepassing. En nu krijg ik wel eens de tegenwerping van nou, Jezus en de apostelen die hielden ook geen kring erop na die met elkaar overlegden. Maar zoals we al geconstateerd hebben, ik ben ervan overtuigd dat er in de reformatorische traditie heel veel verloren is gegaan aan kennis. En als we dat weer proberen te herstellen, gebeurt dat met vallen en opstaan, ook het maken van fouten. En des te meer is het dan van belang om het in teamverband te doen. Het geldt soms ook voor man-vrouw relatie, dat één man, één vrouw, daar moet je ook weer voor oppassen. Dus er is nogal wat aan de hand, maar er zijn wel degelijk mogelijkheden en gelukkig zijn er steeds meer gemeenten die hiervoor openstaan en ook zoekend hun weg gaan. Maar wel heel erg de afhankelijkheid van de Heilige Geest, dat hij duidelijk maakt wat er aan de hand is. Goed, een beetje uitvoerig antwoord. Maar
ja het is laat, dus we moeten het afronden. Trouwens, voor degenen die zeggen van, joh, ik dacht dat het om half afgelopen was, ik wil echt rap naar huis, voel je vrij, hè? Dat is absoluut op een jij daar helemaal oké als je gewoon eerder vertrekt, om wat voor reden dan ook. Het is een veredelde huiskamer, dus voel je daarin vrij. We gaan de avond afronden met de laatste vraag. Ik weet niet wat er nog binnenkomt. Oh, ja, dat weet ik, dat is er nu. Of de PowerPoint beschikbaar is. Ja? Oh, nou, dan gaan we zorgen dat die...
Ja, voor een deel ben ik er ook gewoon van uitgegaan, omdat het onderwerp te breed is. En ik heb ook niet alles op die PowerPoint uitvoerig behandeld, maar die kun je gewoon vrij verspreiden.
Helemaal goed. Dat gaan we in het gastenboek en dergelijke gaan we regelen. De laatste vraag op een jijderavond is altijd, wie is de Heer Jezus voor u?
Ja, dus ik beantwoord het meer in relatie met het onderwerp. Ik ben christelijk opgevoed. Ik ben ook predikant geworden. De genade, de vergeving van de Heer Jezus Christus heeft al heel veel jaren enorm veel voor mij betekend. Wat er door dit onderwerp steeds bij komt, is eigenlijk zijn macht, zijn bevrijdende macht. En dat als je in het leven van mensen merkt dat ze tot vrijheid komen, ja, dan is dat zo'n bevestiging van zijn bestaan en van zijn heerschappij en zijn macht. En dat is dus een extra dimensie die de laatste jaren meer voor mij is gaan leven. Dus aan de ene kant zeggen mensen van, ja, verdiep je nou in die werken der duisternis? Dat is eng. Ja, dat is soms ook zo. En dan is het van belang om te bidden om bescherming. Maar juist in die duisternis mag het evangelie klinken van genade en bevrijding. En dat betekent dat, ja, wat Jezus doet, des te meer gaat schitteren.
Dank u wel. Ik weet niet of de bloemetjes achter de... Staan de bloemetjes achter de gordijnen? Oh, de bloemetjes komen van de trap af. Nou, als we een moment hebben.
Gesproken woorden, voor de PowerPoint en voor de vragenbeantwoording. En dat doen we door middel van een bloemetje. Kijk eens, alstublieft.
Nou, dat ziet er prachtig uit. Bedankt.
En wilt u nog met ons eindigen en ook gelijk die vraag meenemen in het gebed? En dan heb ik een vraag aan de zaal. Is er iemand die drie jongens mee wil nemen naar richting Katwijk of Leiden? In die geest. Sorry, dat is een verkeerde woord. In die
trouwens.
Ja, ik vind hem heel leuk. Jij maakt je opmerking helemaal in de trant van de avond, ja.
Nee, maar is er iemand die... Of meerdere mensen natuurlijk. Er moeten namelijk nog mensen mee. En
wie gaat
mijn auto zit vol.
Nou, niet allemaal tegelijk, jongens.
Het zijn hele leuke jongens.
Nou, dat wordt de trein, denk ik.
Dat wordt de trein. Helaas, als je je toch bedenkt of een beetje in de richting gaat, dan geef het even aan. Dan komt het helemaal goed. Aan het woord.
Oké.
Oh ja, ik vergat nog wat. Als u na het bidden wil staan, blijven staan, dan willen we u graag toezingen.
Na het bidden.
Na het bidden. Oh, dank.
Ja, dank. Goed. Ja. Zullen we bidden en danken? Getrouwe God in de hemel, Vader van ons Heer Jezus Christus. Aan het eind van deze avond komen we bij u. U bent onze schepper. U hebt deze wereld goed gemaakt. En ook de mensen goed gemaakt. Maar wat is er veel afval van u. Wat is er opstand geweest. Eerst in de hemelse gewesten. En daarna ook bij mensen. En wat laat dat een sporen na. En we hebben gesproken over de macht van de duivel, demonische machten. Ze kunnen heel veel, ze kunnen mensen in hun greep houden. Maar we weten ook dat de Heer Jezus Christus gekomen is om de werken der duisternis te verbreken. En dat heeft hij getoond tijdens zijn leven op aarde. Hij heeft uitgeroepen aan het kruis, het is volbracht. En hij is opgestaan uit de dood en hij leeft. En dan mogen we weten met de apostel Paulus en de andere apostelen, dat daarmee de overwinning is behaald. En dat daarmee het evangelie van Jezus Christus verkondigd kan worden. Het evangelie om vergeving te ontvangen. Om verlost te worden. Maar ook om bevrijd te worden. Ook van alles wat in het verleden verkeerd gegaan is. En misschien dat er ook hier zijn die verkeerde dingen in het verleden gedaan hebben, ook ten aanzien van het occulte, of die daar slachtoffer van geworden zijn. En we bidden om uw vernieuwing, heling, reiniging, en dat u ons maakt zoals u dat bedoelt. Verbreek de werken van de Satan en laat ook in ons leven gezien worden wie u bent. Vernieuw ons en verheerlijk daarin uw grote naam. We bidden u ook om bescherming. Want er zijn allerlei pijlen die op ons afgevuurd worden. Op christenen in zijn algemeenheid, maar ook verleidingen. En juist ook als we op dit terrein getuigen, dan beseffen we te meer hoe zwak van moed en klein van krachten wij zijn. Maar we vertrouwen ons toe aan de bescherming van de Heer Jezus Christus. Aan het schild van het geloof, waarmee al die vurige pijlen tegengehouden en uitgeblust worden. Bescherm ons zo. Geef ons ook de innerlijke rust. Ook vannacht. Ook veilig geleiden. En dat we in dit vertrouwen mogen leven. Al de weg leidt mij. Mijn heiland. En dat we met hem mogen wandelen in het licht. Geef ons dat voor het eerst en opnieuw. We danken u om deze avond hier bijeen te zijn. Wat we allemaal mochten doen. Zegent u de organisatie. Allen die daarbij betrokken zijn. Wees met ons in persoonlijke omstandigheden, van vreugde en blijdschap, van zorg en verdriet, en misschien ook wel, als het onderwerp van vanavond verwarring heeft gegeven, en heel veel vragen oproept, leid ons dan, en heb dank voor de rijkdom van uw woord, heb dank voor de belofte van de Heilige Geest, die weer leiden in alle waarheid. Zegent u ook onze kerken, in bijzonder ook de voorgangers, de predikanten, om vanuit uw woord dingen aan te mogen reiken, om des te beter christen te kunnen zijn, te midden van alles wat wij meemaken in onze tijd. Laat zo uw koninkrijk komen. Neem onze dank aan, vergeef het verkeerde en hoor ons, ter wille van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. mogen zoomen.
Dank u wel. Ik ga met jullie, u mag wat mij betreft uw bloemen meenemen naar de stoel hoor. Oh, daar. Ik wil met jullie de laatste paar versen uit de Bijbel lezen. Hoe gaat het straks allemaal eindigen? We hebben veel gehoord over Jezus' macht en over Satans' macht. En over de ultieme bevrijding. Ik lees jullie vier versen voor, vijf versen. En dan zingen we ons laatste lied. En dat is Openbaringen 20. En daar lezen we het eerste stukje over de Satan die gebonden wordt. En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. En het mooie is dat deze engel sterker is dan de slang, de Satan. En hij greep die draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan, en hij bond hem voor 1000 jaar. En wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem. Opdat hij de volken niet meer zou misleiden totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij in korte tijd worden losgelaten. En dan vanaf vers 7. Een geheel, of en wanneer die 1000 jaar tot een einde gekomen zijn, zal Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. Hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. En ze kwamen op over de breedte van de aarde en omsingelden de legerplaats van de heilige en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen. En de duivel die hen misleidde werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. Ze zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid. Je zult denken, wat een raar einde. Maar ik wilde jullie voorlezen wat Jezus zegt over wat hij zal doen in het laatste van de dagen en als het einde der aarde nabij is. En ik weet met 1000 jaar voorlezen dat er meteen allerlei reacties oproept natuurlijk. Van ja, hoe zit dat met die 1000 jaar? Daar gaan we een andere avond over nadenken. Wat ik hoop dat je meeneemt is dit. Hoe het einde van de wereld er ook uit zal zien, Jezus zal triomferen. Hij zal overwinnaar blijken te zijn over allen. En elke knie zal zich voor hem buigen. En ik hoop dat jij met hem en met ons allemaal de knie zult buigen. Niet omdat je moet, maar omdat je het graag wil, omdat je hem aanbidt. Het laatste lied van het officiële programma is het lied Glorie aan God. Laten we dat staande zingen en uit volle borst om deze overwinnaar de glorie toe te zingen.